Het is inderdaad in de preekserie rond de geestelijke oefeningen. Hè. U kent van vorige keer over nederigheid. We hebben een keer gehad over vergeving, waar we de ballonnetjes losgelaten hebben. Er zijn er al een paar geweest, nu over gedachtes, onze gedachtes vandaag. Hele praktische zaken. En een van de volgende keer gaat het over volharding. We hebben zo'n aantal geestelijke disciplines, geestelijke oefeningen, die we willen bekijken. En ik geef graag aan meneer Houtswaard het woord.
Een goede morgen allemaal. Ik was al vergeten dat ik vorige keer over hetzelfde had gesproken. Wat we tot nog toe hebben gehoord, dat is toch veel al hetzelfde. Hè? Dat is dat de Heer om ons heen is en wat nog meer is, dat Hij ook in ons woont. En alle twee is een geweldige werkelijkheid. En we moeten daaraan wennen. En dat moet steeds meer een realiteit worden in ons leven en dat is ook zo. Want de Heer heeft niet alleen een plan voor ons, Hij is al lang met dat plan bezig. Vandaag, op dit moment, is hij daar vorderingen mee aan het maken. En dat is, waar gaat het allemaal om? Dat is dat we Hem leren kennen. Want Hij is oneindig rijk en wij mogen groeien om dat steeds daar meer in te leven. En daar gaat het nu vanmorgen natuurlijk ook weer om. Mag ik alvast de eerste dia. En ondertussen lezen we in Psalm 131. Dat is een kleine psalm en er staat niets over over gedachten. Maar toch heb ik dat gekozen. Dat is Psalm 131. Een kleine psalm, een bedevaartslied van David. Heer, mijn hart is niet hoogvaardig, mijn ogen zijn niet trots. Ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Dat wil niet zeggen dat wij niet in wonderbare dingen wandelen. Het hele leven is wonderbaar en de openbaring van Jezus is wonderbaar. En de hele schepping is wonderbaar. We kunnen zeggen, gans ons leven worden we geconfronteerd met uiterst wonderbare dingen, maar niet te wonderbaar, want wat heeft dat voor zin, dan zweef je boven de grond, is niet realistisch. We lezen verder, ik wandel niet in te grootse dingen, nog in dingen die te wonderbaar voor mij zijn, immers heb ik mijn ziel tot rust gebracht en stilte gebracht, als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël hopen op de Heer. Het Israëlische volkslied overigens, dat is getiteld De Hoop. Maar goed, Israël hopen op de Heer van nu aan en voor immer. En waarom heb ik dat nou erboven gezet zonder dat het over gedachten gaat, omdat er staat, immers heb ik mijn ziel tot rust gebracht, want onze gedachten zijn toch zo vaak een beetje opgewonden. En die gaan over van alles. En je hebt best begrip voor mensen die dat niet meer zo goed in de hand hebben. En we hebben er allemaal wel weet van. Maar dat moet niet. Gedachten, die moeten onder controle staan. Van onszelf. En wij moeten weer onder controle staan van Jezus in ons, van de Heilige Geest in ons. Nu heb ik er ook op geschreven van Tozer, de bekende schrijver, die heeft een van zijn vele artikelen is getiteld Man, the Dwelling Place of God. En dat is een werk. Werkelijkheid is zo groot, want God is veel groter dan we denken. En Hij is ook veel beter en meer goed dan we denken. Wanneer de Heer in ons woont, dan is Hij daar actief. En de Heilige Geest doet ons zijn gedachten kennen. En we mogen daar naar luisteren. Maar dat moet je in rust doen. En je moet ook geloven dat het gebeurt. Want we hebben allemaal de hoop op de hemel, dat is toekomst. En we geloven best dat in de toekomst het allemaal beter komt. Maar we hebben problemen met het nu. Maar daar moeten we in staan. En als Jezus zegt in Johannes 14, vers 23, wij zullen komen. Dat is de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En in jullie wonen. Dat is in hem, in de gelovige. Nou, dan is dat niet alleen iets wat ik dankbaar aanvaard, van ik ben blij dat het er staat en dan geloof ik het en dan zet ik een punt. Nee, dat is een schokkende bijna realiteit van Heere God. Als u in mij woont, dan is dat nogal wat. Dan kan ik veel verwachten. En dat is ook zo. Want hij is het leven en dat heeft ten eerste het gevolg en het voornaamste dat wij nu ook leven. Zuster Mirjam heeft dat genoemd het vervolg van het kruis. Ik noem dat altijd de achterkant van het kruis, maar dat is gewoon hetzelfde. Want een kruis, dat is een weg en daar gaan we doorheen. Wat volgt dan? Dat is het leven, dat is de opstanding. En de opstanding is de kracht van het leven van Jezus dat veel sterker is dan alle tegenkrachten. En we zijn, denk ik toch allemaal, hebben we kennis van geïntimideerd te zijn door alle negatieve dingen. Ik sta zelf helaas vooraan in de rij. Dat is een slecht getuigenis. Maar de kracht van leven van Jezus is veel sterker. En hij woont in ons. En dat heeft alles te maken met je gedachtenleven. Want we liggen onder vuur. In deze wereld, gans ons leven. In Johannes staat, gans de wereld staat onder invloed van de boze. En die is erg druk bezig. En nu kun je rustig weten dat als Jezus al onder vuur lag, hij heeft 100% succesvol weerstand geboden. Ik bedoel, we kennen allemaal dat hij in de woestijn verzocht is geworden, maar er is niet bij gebleven, het ging zijn hele leven door. Op een hele gemene manier. Maar dan, hij was onkwetsbaar, is gebleken. Maar dan snap je best dat hele kwetsbare mensjes zoals wij, die zijn veel makkelijker prooi. En geloof maar dat we niet opgemerkt zijn door de tegenstand. En waar vindt dan die confrontatie plaats in je gedachtenleven? En daarom heeft ook Watchman Nee in een van zijn boeken gezegd van the mind is the battlefield. Dus ons gedachtenleven, daarin vindt de oorlog plaats. En er is geen mens op de hele wereld die er niet van weet. En christen speciaal, want die hebben een andere partij. Nu, houdt een mens zich bezig met verschrikkelijk veel dingen en dat is een goede zaak. Want wij stellen nogal wat voor. Wanneer wij gemaakt zijn naar het evenbeeld van God, dan is dat een creatie. Ja, daar zijn geen woorden voor. Dat is een enorme, prachtige creatie van God. Stuk voor stuk zijn wij juweeltjes. En daarom zijn er ook zo verschrikkelijk veel dingen interessant en alles vraagt onze aandacht. En dat is best. Wat krijgt je aandacht? Nou, dat is je dagelijkse werk, dat is het nieuws in de wereld, dat moet je bijhouden. Je hebt een hobby en je hebt zorgen. En dan moet je ook nog over jezelf een beetje nadenken en over anderen. En dan moet je ook nog over God nadenken. En nou ja, hoe verdeel je dat dan? Nou, het is zo, waar ik mij op concentreer, daar ga ik op de duur op lijken. Waar je, want als jij geobsedeerd wordt door iets, dan dringt dat in je en het heeft invloed op je en op den duur dan verandert dat jou, zodat je een beetje gaat lijken op het object van jouw aandacht. En daarom is het belangrijk, wij moeten gericht zijn op Jezus. En dan zeg je, ja, dat wil ik wel, maar ik heb het zo druk. Ik heb zoveel te doen. Want ik moet dat allemaal dat en dat en dat doen, enzovoort, en dat is allemaal waar. Maar wat is het nou? Dat kan parallel lopen. En dat moet je leren. Dat is iets, ik wil geen pleidooi houden voor de Jezuïten. Helemaal niet, hoewel er ook goede waren. Hoe kom ik nou op die gedachten? Omdat het gaat over technieken. Maar er is op zich met technieken niks verkeerd. En dat wil zeggen, dat mag je ook noemen, dat is de tegenwoordigheid van de Heer. Die moet je leren. Om daarin te blijven. Blijf in mij, zegt de Heer, maar dat zegt hij niet van, ja, je moet wel in plaats van 5 minuutjes stille tijd, moet je wel een kwartier stille tijd houden. Hij wil veel meer dan dat kwartiertje of dat half uurtje of misschien zelfs een uur. Dat is de hele dag door. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. De hele dag door je bewustzijn, de Heer is om mij heen en de Heer is ook in mij. En ik mag op hem letten. Net zoals waar wij begonnen in Psalm 131. Ik mag letten als een kind wat al wat groter is. Dat is de borst ontwend. Want dat is wanneer die gespeend is. En dan mag ik kijken naar mijn moeder. En dan ga ik op haar lijken. En wij gaan kijken naar Jezus. En we gaan dan op hem lijken. En dan komt er ook rust in je gedachten. En nu weet ik best wel dat wanneer je met wiskunde bezig bent en die formules die zijn zo interessant, dan ben je heel geconcentreerd daarop. Ik heb nu wat meer tijd en ik doe aan het bouwen van een modelschip. Dat is heel geconcentreerd werk, maar intussen kun je best weten, de Heer is nabij. Dat is niet of het een of het ander. En mag ik nu dia 2... die vijandige wereld waarin we leven, hoe moet je daar nou in staan? En dat is een aantal punten, schuilen bij Jezus. Bertien, mijn vrouw en ik, elke dag minstens 1 keer zeer nadrukkelijk stellen we ons onder de paraplu, de bescherming van de Heer. Niet dat ik zo vreel bang ben dat er een komeet mijn huis komt. Die kans is heel klein. Nee, dat is een geestelijke bescherming in de eerste plaats. Ook alles hoor, dus gewoon dat alles bewaard wordt. Zo is het ook nog een keer. Maar vooral de geestelijke bescherming. En dat is de naam van de Heer die een sterke toren is. En dan een van de zeer vele favoriete teksten van mij uit Jesaja 26, dat is een schitterende tekst. Ik wil zelfs die opzoeken, ik kan het niet nalaten, neem me niet kwalijk. Jesaja 26. Dat is zo'n schitterend gedeelte, maar heel Jesaja geldt dat voor. Maar nu vers En te dien dagen zal in het land van Juda dit lied gezongen worden. Wij hebben een sterke stad, hij stelt heil tot muren en voorwal. Opent de poorten opdat een rechtvaardig volk binnengaat dat zijn trouw bewaart. Standvastige zin bewaart gij in volkomen vrede omdat men op u vertrouwt. En dat gaat zo door. Nou, je kunt een uur makkelijk, zo heb je volgemaakt om dit uit te werken. Maar nu gaat het om standvastige zin. Goed, dat is de gerichtheid op de Heer. Precies Psalm 131. De gerichtheid op de Heer, een standvastig gericht zijn op de Heer. Ook al ben je druk bezig met allemaal andere dingen, dat kan. Ja, maar dat vind ik zo moeilijk. Ja, ik zeg ook niet dat het makkelijk is, maar je moet het leren. Als de Heer zegt, blijft in mij, dan spreekt dat niet vanzelf. Goed, dus dat is de gerichtheid van jouw gedachten. Want ze zijn zo afgeleid, dat hoef ik toch niet uit te leggen en te illustreren, we weten het allemaal. En daar moet je niet aan toegeven, ja, maar dat vind ik zo moeilijk, want ik geef ze zo makkelijk aan toe. Ja, dat kan, dat kennen we ook allemaal. En nummer 1, nou, dan gaan we wat meer je best doen. Ja, maar dat helpt niet, prima. Dat kan ook. Nou, dan zou ik zeggen, praat er eens over met een ander. Iemand waarvan je denkt, nou volgens mij is dat een oase van rust, die heeft het volgens mij geleerd. Vraag eens hem, hoe heb jij dat dan geleerd, dat jij dat wel kan en ik heb er zoveel moeite mee. Nou, dan vraag je dat gewoon aan een ander. Ja, maar dat durf ik niet, want dan sta ik voor gek. Dat is helemaal niet waar. Een ander zit net zo goed in elkaar als jij. We zijn allemaal van hetzelfde. Dus een ander staat niet gek te kijken dat je met een zogenaamd rare vraag komt. Dan denk je, ja maar ik had dat ook. Oh, heb jij dat ook gehad? Ja, dat had ik ook. Dus dat valt wel mee. En dan kun je samen bidden en zo leer je best een heleboel. Overstand, vaste gezin. Nou, dan heb je Gods woord. Nou, dat je daar veel in moet lezen, dat spreekt toch vanzelf. Want Gods woord, dat komt uit een zuivere wereld waar een volmaakte rust is, uit waar de Heer woont. En die laat zich niet opjagen, hoor. Absoluut niet. De Heer, die was de rust zelf. En alle drukte, die botste helemaal op hem af. En wat zou het toch geweldig zijn als wij ook zo zijn, hè? Dat kost moeite, want we zijn niet van onszelf, we zijn zwak van onszelf. Maar zo moet het niet blijven. De bedoeling is dat we groeien en dat we sterk worden. En dat kan. Ja, maar dat is hoogmoed. Dat is helemaal geen hoogmoed. Dat is jij niet, dat is de Heer in jou die je ruimte hebt gegeven. Het is helemaal niet dat we zwak moeten zijn. Van dat is erg christelijk. Het is helemaal niet christelijk om zwak te zijn, wel van jezelf. Maar Paulus die zegt van toen wij nog zwak waren. En dan hoeft er niks te gebeuren, want zodra je dat dan in de gaten hebt, dan val je als een kaartenhuisje in elkaar, omdat die kracht helemaal niet van jou is, maar van de Heer. Juist moet je krijgt steeds meer in de gaten dat jouw kracht, daar moet je het niet van hebben. Dat valt steeds meer teleur, stelt dat, en dat betekent alleen maar dat de Heer steeds meer in je woont en daarom groei je in kracht. En nu gaat het over de bolwerken. Want dat zijn die dingen die nog opgeruimd moeten worden in een mens. En die zijn er te veel. Het vervelende is dan als Paulus dat schrijft, dan in 2 Korinthe 10 vers 5 mag ik de volgende dia. Dan heb je dat, hij schrijft, elke gedachte die moeten wij als krijgsgevangenen brengen onder Christus. Elke gedachte moeten we als krijgsgevangenen brengen onder de heerschappij van Christus. Ten eerste zegt hij dat aan christenen.
dat christenen nog bolwerken van een duivels denken in zich kunnen hebben. Ja, maar dat schrijft hij ook aan ongelovigen. En dat je een apologetiek heet dat. Dat is dat je een verdediging kunt geven van het christelijk geloof. En dat je met argumenten, de verkeerde argumenten tegen het christelijk geloof, dat je die weet te pareren. En dat je die weet te ontkrachten. Nou, dat is het ook natuurlijk. Uiteraard is dat het. En dat zijn goede boeken en lees er veel van, maar daar word je beter van. En ik mocht blij zijn dat die er veel zijn. Dat is het ook. Maar helaas zijn wij christenen niet vrij van verkeerd denken. En daar moet je wat aan doen. Dat zijn lelijke gedachten. En als je die ontdekt, dan schrik je. Ik had dat helemaal niet in de gaten. Of misschien heb je het in de gaten. En dan denk je, ja, maar ik heb er zoveel moeite mee. Ja. Eerst maar eens, hoe herken je nou zo'n bolwerk? Nou, dat is, als het wordt genaderd, dan wordt er over gesproken en dan kan het zijn dat je verkrampt. Dat er iets in je opborrelt en dan word je een beetje boos. Hier geef ik niet aan toe. Dat is bijvoorbeeld als er iets vriendelijks over je tante wordt gezegd, ik zeg maar iets heel geks. Ik zou niet weten welke tante niet goed zou zijn, maar er wordt iets over je tante gezegd enzovoort, iets vriendelijks. Maar die mevrouw die heeft jou iets aangedaan, ze heeft jou geen snoepje gegeven toen je klein was en vanaf dat moment deugt ze niet. En vanaf dat moment nee. Dus zodra er iets goeds komt over die tante, dan wordt het helemaal, ik geef daar niet aan toe, ik accepteer geen vriendelijke woorden over mijn tante. Nou, dat is dan een klein bollenwerkje. Er zijn ergere, maar het is niet goed. En dan moet je erkennen dat dat iets is waar jij de Heer niet toelaat in je leven. Want misschien is die mevrouw, die tante gierig en dat ze geen snoepjes wil weggeven aan je aan kleine kinderen. Dat is niet goed van haar, dat klopt. Dat moet je ook erkennen, dat is helemaal niet goed. Maar dan moet je zeggen, net als het in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden. Dat betekent dat ik niet alleen vraag vergeving voor mijn eigen schulden, maar ook vergeving voor de schulden van een ander. En dan nummertje 2, als je dat niet doet, dan staat er iets heel ernstig, zegt de Heer, als je dat niet doet, een ander vergeven, dan vergeeft God jou ook niet. En dat is een ernstige kwestie. Als je dus een beetje radicaal dat leest, dan staat er dat God soms geen schuld vergeeft. En dat is ook zo. Hij vergeeft namelijk geen schuld aan jou als je het zelf niet doet. Nou ja, dus dat over de vergeving van die bolwerkjes. Ik heb nu één van de zeer, zeer, zeer vele voorbeelden gegeven. Dat je een verharding in je denken constateert. Een iets liefdeloosheid. Een ander voorbeeld, en er zijn er zoveel van. Dat is dat als het over een bepaalde opinie gaat, dan komt er een ander die zegt het net iets anders dan dat jij ervan overtuigd bent. En dan komt er een verharding van jouw opinie. Blijkt dat wanneer je van een juiste mening moet overgaan tot een activiteit. Uh, Er zijn helaas te veel christenen die best wel christelijke opinies hebben. Maar het echt leven met de Heer, dat is er zo magertjes, komt dat er vanaf. Dan heb je best wel christelijke dogma's en die onderschrijf je en je bent het er allemaal mee eens. Nou, en dat is het dan. Ik ben christen, want ik geloof dit allemaal en je gelooft allemaal prima dingen. Overigens is het vervelende dat wanneer er dan iemand komt die gelooft het net ietsje anders, dat je dan weer verstart. Dat kun je niet hebben, want dat is net weer anders en dan past dat niet in het rijtje. En daar weet je dan geen weg mee. Dat kan. Maar de vraag luidt, waar is nou het leven? Het is heel mooi dat ik een juiste opinie heb over de dingen en ik raad iedereen aan om zeer juiste opinies te hebben over heel veel dingen in de wereld, want we stellen wel wat voor en we zijn niet gekke Henkie. En als christen behoor je een duidelijk visie te hebben, tenminste over de zaken waar jij over gaat. Er zijn een massa zaken, daar ga ik niet over, ik weet er niet veel van, dat laat ik maar voor wat het is. Maar er zijn ook een heleboel dingen, ik heb daar een hele duidelijke mening over, en die verandert nog wel eens. Ja. Oké. Goed. En nu, nogmaals, schrijft Paulus dat aan christenen. Als dat zo is, ik ben al te veel bolwerken in mijn denken tegengekomen. En die heb ik voor de Heer gebracht. En heb gezegd, Heer, dat is niet goed. Wilt u komen en mij vergeven dat ik zo verkeerd heb gedacht, omdat ik dan ook verkeerd ga handelen, want uit je gedachten komen al die handelingen voor. En wilt u dat reinigen door uw bloed en mij vergeven en wilt u die plaats innemen en ik wil nu voortaan over deze zaak denken zoals u daarover denkt. Komt u hierin, Heilige Geest. En dan een testje voor jezelf van heb je dat ook wel eens gedaan en wat was dan de laatste keer? Of denk je, ja, ik heb dat vroeger wel eens gedaan, maar ja, voortaan loopt het allemaal gladjes. Nou, ik geloof er niks van. Bij mij is dat niet zo hoor, ik ben daar regelmatig mee bezig. Tenminste om mijn gedachten leven zuiver te houden. Nou, nog een paar voorbeeldjes. Diep gewortelde gewoonten en tradities. En dat is dan dat je een klein gedeelte van de Bijbel selecteert. Dan zeg je, dit is mijn Bijbel, dit geloof ik en daar houd ik me aan. Maar er staat nog een heleboel meer in de Bijbel. Ja, dat vind ik te moeilijk hoor, daar hou ik me niet mee bezig. Dat moet een ander maar doen. Ja, dat vind jij, maar vindt God dat ook? Waarom staat het anders in de Bijbel? Is dat dan overbodig of zo? Had de Heere God het maar beter kunnen weglaten uit de Bijbel? Ja, maar goed, en dan kom je weer met een smoes. Ja, dat is jouw smoes, maar zou dat niet kunnen zijn omdat jouw gedachten te eng is en dat je ruimer moet worden, zoals Paulus dat ook zegt. En dat je dus meer van de breedte en de hoogte van de Heer, dat de Heer zo graag jou rijker wil maken, daar word je soepeler van en je bent ook steeds afhankelijker van hem. En dat is namelijk geen optionele zaak, maar dat is een must, want de Heer die wil dat wij allemaal groeien naar zijn volheid.
Ik zie hier nou wat voorbeelden van hoe herken je zo'n bolwerk, dat je denken wordt ineens verlamd, of je wordt ongecontroleerd boos, of je constateert de verharding van je denken. En dat kan ook gebeuren. Er zijn zoveel beloften van de Heer en die kun je zo moeilijk toe-eigenen. Van ja, ik weet het wel, maar ja, ik kan het niet pakken. Ik kan het niet pakken, maar hoe moet je dat dan doen? Alweer het advies, ga daar eens met een ander over praten. Van hoe heb jij dat gedaan? We kunnen hier wel een aantal tips geven en dat zijn ook goede dingen, maar het makkelijkste is het praten met elkaar over. Ja, maar daar ben ik niet gewend. Nou ja, dan moet je er eens een keer aan beginnen. Dat valt niet mee, dat weet ik ook wel, maar
goed, er zijn ergere dingen en dan blijkt dat het meevalt, dan gaat het steeds makkelijker en dan wordt dat weer een goede gewoonte. Oké, ik sla wat over. Het kan ernstige vormen aannemen en dan zit je al gauw bij de hulpverlening dat je erg verward wordt in je denken, maar dan is er al wat aan de hand en dan moet je naar het pastoraat. En dat is helemaal niet erg, dat is goed. Het is zelfs zo dat in goede kringen, in goede christelijke kringen, juist de pastorale hulpverleners zelf. En eigenlijk zou ik willen voorstellen, maar dat is maar een privé gedachte, dat eigenlijk we allemaal minstens één keer in het jaar een pastoraal gesprek behoren te ondergaan. En dan moet je iemand uitkiezen die je vertrouwt. En dan hoef je het niet allemaal zelf op te lossen. Want we hangen veel meer aan elkaar dan dat we graag willen weten. Nederlanders zijn erg individualistisch en ik ben een Zeeuw en ik ben nog individualistischer dan de rest. En misschien dat jullie het ook een beetje zijn en dat moeten we afleren. Dus ik sta vooraan in de rij van de mensen voor wie dat allemaal geldt. Mag ik dan nog een dia? Dankjewel. Kijk, nu de gedachten van de Heer. Dat is natuurlijk, als je stille tijd hebt en je leest je Bijbel, dat doe ik al langer dan 40 jaar, en denk nou niet dat ik het al weet, dat blijft doorgaan. En ik heb wel eens gehoord dat het in de hemel ook nog doorgaat en ik geloof er alles van. Dat is dat je zegt, ja maar Heer, wat bedoelt u daar nou mee? Of je ziet daar veel meer rijkdom in. Dat je heel veel vraagt aan de Heer, dit woord, wilt u me dat uitleggen? Of ik snap het niet goed. En ga zo maar door. Heel veel vragen aan de Heer. En dan geeft hij antwoord. Dan geeft hij antwoord. Dan snap je het ineens. Ik heb het al zo vaak gehad. Dan begreep ik iets niet goed. Ja, je leest het wel. Je kan er al een verstandige dingen van zeggen. Maar dat is het niet. En piekeren, dat helpt niet. En nog wat. En hij zegt, Heer, wilt u me het vertellen? En je bent nog niet uitgesproken en je weet het ineens. Dat is prachtig. En als je dat nooit hebt gehad, dan moet je dat gewoon vragen. Van Heer, ik heb dat nooit gehad. Dat schijnt te kunnen. Dat als je iets niet snapt en je bent dan 10 minuten en een kwartier bezig om het op te zoeken en er zwaar over na te denken en dat helpt niks. En als je het dan vraagt aan de Heer, dat je het ineens, zomaar ineens komt het in je. En dan denk je, ja dat is het. Ja, maar dat heb ik nooit gehad. Nou, dan vraag je dat toch aan de Heer. Alles aan de Heer vragen. Want wij van onszelf kunnen echt helemaal niks. Alleen maar brokken maken. Ja. Romeinen 12 vers 1 zegt de Heer dat. Van of Paulus wordt vernieuwd in je denken. Dat kan. Wat geweldig dat ik niet overgeleverd ben aan het negatieve, afkrakende manier van denken in de wereld. In de hele maatschappij, het is allemaal niks. Dit is niet goed en hier maak je fouten en hier hebben we kritiek, want dat deugt niet en ze hebben nog wel eens een keer gelijk ook. En ga maar door. Nou, de hele journaal op tv staat er vol van enzovoort. Nee, een christen mag de gedachten van de Heer krijgen door de Bijbel die uitgelegd wordt door de Heilige Geest. Schitterend. Dus wij kunnen en worden vernieuwd in ons denken. En dan groeien we naar het licht en daar worden we beter van. Dat is geweldig. En daar moet je wat voor doen. In Psalm 131 staat er dus, ik heb mijn ziel tot stilte gebracht. Er staat niet, mijn ziel werd zomaar tot stilte gebracht. Nee, er staat, dat heb ik gedaan. Je moet wel eens een keer zeggen, en nou kap je ermee. Stoppen met die gedachten. Heer, vergeef me dat ik heb laten gaan met die gedachten. Ik doe het niet meer. Wilt u me helpen? En in Jezus' naam zet ik deze gedachten tot stilstand. En wachten op de Heer de hele dag door. Dat is de hele dag door. En nu de Heer die zegt het zelf ook in Johannes 10, dat de schapen volgen hem, omdat ze weten, dit is de Heer die spreekt. En dat is nu, dat is morgen, en dat is over een week. Dat is prachtig. Wacht op de Heer, verwacht hem, want hij is nabij. Het geheimenis van de gemeente is dat Christus te midden van ons is en ook in ons. En daar wou ik mee besluiten, want we zijn bezig, we zijn op weg en we gaan samen met de Heer verder, steeds dichter naar zijn komst en zijn heerlijkheid. En we prijzen zijn heilige naam. Amen.